Zullen we eerst voorgaan in gebed. Heren, wij komen tot u om u te danken dat wij hier mogen zijn. U heeft ons de gezondheid gegeven en de kracht om hier te zijn. Dat is niet vanzelfsprekend, Heren, want anderen heeft u dat niet gegeven. Geef u ons daarom een dankbaar hart voor alles wat u ons geeft. Wij danken u ook dat wij onze jaarvergadering van de jeugdvereniging mogen vieren. U heeft ons dit jaar geleid. U heeft gegeven dat wij mochten vergaderen. Dat wij uw woord mochten onderzoeken. Heren, wil u ook uw zegen daarover geven. Over dat werk wat ook dit afgelopen jaar is gebeurd. Heren, wil u zo met ons allen zijn. Met alle verenigingen die hier zijn. En met ook met de gemeente. Wil ons allen goed en nabij zijn. En het licht van uw Heilige Geest ons schenken. Heren, leid ons door u naar u en naar uw woord. Ook vanavond wil u ons helpen. Degene die iets moeten doen, wil u ze allen helpen, Heren. Wil u ook zijn met degene die hier niet kunnen zijn. Ook de zieken, Heren, dragen wij aan u op. Wil u met hen zijn. Heren, wil zo met ons zijn deze avond. Bewaar ons voor de zonde. En vergeef ze ook. Dat vragen wij van u. Alleen om Jezus wil. Amen. Ik wil met u lezen Psalm 119, vers 9 tot en met 16. En vers 105 tot 112. Waarmee zal de jongeling zijn pad zuiver houden, als hij dat houdt naar uw woord? Ik zoek u met mijn gehele hart, laat mij van uw geboden niet afdwalen. Ik heb uw reden in mijn hart verborgen, opdat ik tegen u niet zondigen zou. Heere, gij zijt gezegend, leer mij uw inzettingen. Ik heb met mijn lippen verteld al de rechten uw monds. Ik ben vrolijker in de weg uw getuigenissen dan over alle rijkdom. Ik zal uw bevelen overdenken en op uw paden letten. Ik zal mezelf vermaken in uw inzettingen. Uw woord zal ik niet vergeten. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Ik heb gezworen en zal het bevestigen dat ik onderhouden zal al de rechten uw gerechtigheid. Ik ben gans zeer verdrukt. Heere, maak mij levend naar uw woord. Laat u toch, o Heere, welgevallen de vrijwillige offeranden mijn monds en leer mij uw rechten. Mijn ziel is gedurig in mijn hand, nochtans vergeet ik uw wet niet. De goddelozen hebben mij een strik gelegd, nochtans ben ik niet afgedwaald van uw bevelen. Ik heb uw getuigenissen genomen tot een eeuwige erve, want ze zijn mijn hart en vrolijkheid. Ik heb mijn hart geneigd om uw inzettingen eeuwig te doen, ten einde toe. Dan wil ik nog lezen Colossenzen 3, vanaf vers 1 tot en met vers 18. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst, om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid. In de welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelfde leefde. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Liegt niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt, tot kennis naar het evenbeeld desgenen die hem geschapen heeft. Ik wil nog wat over deze Bijbelgedeelte zeggen, ter inleiding van onze jaarvergadering. Waarmee zullen wij ons pad zuiver houden, hadden we gelezen. In deze wereld en in deze tijd. Hoe kunnen wij weten hoe ons leven ingericht moet worden? Hoe kunnen wij weten hoe we ons moeten wapenen tegen de verleiding om wereldsgezind te worden? Om wereldsgezind te leven en om eigen tijds te leven in deze wereld en in deze tijd. Waarmee zal de jongeling zijn pad zuiver houden als hij dat houdt naar uw woord? Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En dit is het woord dat onder u verkondigd is, schrijft Petrus. Wat is nu dat woord? We hebben het woord van God opengeslagen bij Colossenzen 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Wat is het woord Gods? Er staat ook: bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, liegt niet tegen elkander, verdraagt elkaar, vergeeft elkaar. En boven dit alles doet aan de liefde. Dat is het woord. Als wij dit woord gehoorzamen, dan kunnen wij de verleiding om wereld te leven weerstaan. God vraagt van ons een leven der bekering. Een leven van dood aan uw leden die op de aarde zijn en doet aan de nieuwe mens. Wij kunnen dat niet zelf. Daar hebben we de hulp van de Heere voor nodig. We hebben de hulp van de Heere trouwens overal voor nodig. We hebben Christus nodig. Van hem moeten wij het hebben. De leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen. Gij zijt geslacht en hebt ons schoden gekocht om uw bloed, met uw bloed. Het woord van Christus wonen rijkelijk in. Dat wens ik u toe. De verenigingen, onze eigen gemeente, onze eigen verenigingen, ook voor het komende jaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Hiermee wil ik deze vergadering voor geopend verklaren. En wens ik ook iedereen wil ik hiermee ook hartelijk verwelkomen. We zijn ook blij dat jullie allemaal gekomen zijn, allemaal een reis gemaakt hebben om ons te bezoeken. Ik wil nu verder het programma zichzelf laten afdraaien. En punt 3 duidt aan dat we de jaarverslagen zullen gaan houden. Ik wil nu de jaarverslag, dat zal Paul voor ons houden. En de financiën zal Rita voor ons voorlezen.
Ik zal u graag een paar dingen vertellen over ons verenigingsleven, het achter ons liggende jaar. Om te beginnen zijn daar, zoals gewoonlijk, onze wekelijkse vergaderingen. Elke zondagavond, zo tussen 8 en 10 uur, is de jeugdvereniging te vinden in het verenigingsgebouw achter de kerk. De voornaamste bestanddelen van zo'n vergadering zijn het houden of beluisteren van een inleiding, het bespreken hiervan in kleine discussiegroepjes, en gezamenlijk aan de hand van enkele doelgerichte vragen. Ten slotte het bespreken van zaken van huishoudelijke aard. Wat ons ledenbestand betreft hebben we zeker geen reden tot klagen. In het afgelopen jaar breidde de ledenlijst zich uit van 22 tot 28 leden. Een winst van slechts 6 leden dus. Daarbij komt nog dat we ook nog een aantal bezoekers hebben van zo rond de leeftijdsgrens van 16 jaar. Hoop voor de toekomst dus. Naast vergaderen telde onze agenda dit jaar weer wat nevenactiviteiten. Elk jaar hebben we de bejaardenreis, zoals gewoonlijk door onze eigen leden, georganiseerd. Naast dit contact met ouderen, onderhielden we dit jaar ook band met andere jongeren uit onze kerken. In november, om precies te zijn, van 26 tot 28 november, hadden we de vereniging van Ouderkerk aan de Amstel een weekend op bezoek. Terugblikkend mogen we, en trouwens ook de bezoekers, spreken van een heel fijn geslaagd weekend, waar het bezig zijn met Gods woord en het ontspannende element zeker niet ontbraken. Tot slot nog even een paar notities over het verenigingsbestuur. De leiding van de vereniging is in handen, in goede handen vinden we, van Maarten Kader en Theo Heijstek, met wie het prima samenwerken is. De overige bestuursleden waren dit jaar Ike Wiegel als bibliothecaresse, Rita Geurtsen beheerde de penningen, Ab Janssen was adjunct en als secretaris degene die nu voor u en jullie staat. Iets gewijzigd wordt dat bestuur trouwens wel. Bij de laatstgenoemden, adjunct Ab en de secretaris, beide aftredend kwamen voor herverkiezing liever niet in aanmerking. In hun plaats komen nu twee kersverse, nieuwe mensen, te weten Art-Jan Hobbel als adjunct, terwijl Marina Vroegendwij het secretariaat overnemen zal. Dat waren zo enkele punten uit het verenigingsleven. Ons komt dankbaarheid toe jegens de Heere God, die ons ook dit jaar de gelegenheid gaf ons te buigen over zijn woord. Hij, de Heer die ons daarbij de kracht gaf, geven het ons ook voor de toekomst. Mogen God zijn woord in onze vereniging zegenen. Ik dank u.
Ook aan het einde van dit verenigingsjaar willen we u een kijkje geven in de financiële keuken van onze jeugdvereniging. Om u een idee te geven waar we ons geld vandaan haalden en wat we ermee deden. We begonnen dit jaar met 215 gulden in kas. De grootste bron van inkomsten vormen de contributies, die dankzij een groeiend aantal leden 675 gulden opbracht. Van de kerkenraad ontvingen we een gift van 200 gulden, ter ondersteuning van ons verenigingswerk. We willen de kerkenraad hiervoor hartelijk bedanken. Maar ook met een klein bedrag waren we blij. Zo denk ik aan dat tientje dat ons in de hand werd gestopt op de vorige jaarvergadering. We worden blijkbaar niet vergeten. De rente over het afgelopen jaar droeg 8,17 gulden. Zodat in totaal aan de debetzijde 1,108,17 gulden kwam te staan. Maar daar bleef het niet bij, want het meeste geld hebben we weer uitgegeven aan verschillende doelen. Zo leverde de kas een bijdrage van 30 gulden aan de benzinekosten voor het Pinksterappel. In het najaar zijn we met de leden een dag uit geweest, wat 120 gulden kostte. En een huishoudelijke vergadering kwam op 8,50 gulden. Maar als belangrijkste uitgave natuurlijk het jeugdweekend. En ja, een groot onthaal kost ook flink geld. Er was 543 gulden mee gemoeid. Toch zou dit bedrag nog veel hoger zijn geweest als verschillende gemeenteleden niet bij hadden gesprongen. Zij verschaften onze gasten, de oude kerkers, namelijk gratis vol pensioen. Hartelijk dank hiervoor. Ook voor verlovingen, jubilea, verjaardagen en ziekenbezoek tasten we in onze beurs. Hier gaven we 105 gulden aan uit. Aan studiemateriaal werd 24 gulden uitgegeven. Ook klopten verschillende stichtingen bij ons aan om geld. En hoewel de bodem van onze financiële put in zicht was, hebben we toch verschillende giften kunnen geven, ter waarde van 70 gulden. Het geld ging onder andere naar de Stichting Zuidoost-Azië, de Stichting De Hoop en de Stichting ter Bescherming van het Ongeboren Kind. In totaal bedroegen de uitgaven 917 gulden 20, zodat we per 1 maart 190 gulden 97 in kas houden. Terugblikkend op het afgelopen jaar mogen we dankbaar zijn. Dankbaar, niet alleen voor het feit dat we als vereniging in alle rust mochten vergaderen, maar ook omdat het financieel mogelijk was om andere activiteiten te ondernemen. Deze dankbaarheid willen we als vereniging uiten in het lied. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom, looft des Heeren grote macht. Is jouw leven in deze tijd waardeloos? Het lijkt wel of we de verkeerde kant op gaan. Dat ergens de wissels zijn belegd en we dreigen te ontsporen. Alsof de remmen defect zijn en we met een enorme vaart steeds sneller en sneller aanstormen op het ravijn, waarin het machtige bouwwerk van de westerse beschaving ineen zal storten. Zomaar een stukje uit de krant, waarin iemands visie op deze tijd wordt weergegeven. Het gaat mis, het gaat fout, dat erkennen we allemaal. Als je om je heen kijkt, merk je soms met schrik wat voor chaos het is. Oorlogen, onderdrukking, honger. Eigenlijk hoef je niet eens zo ver weg te gaan. Want ook in ons land hoor je van stakingen, demonstraties, geweld enzovoort. Maar er sterven ook dagelijks mensen aan de drugs of ten gevolge van alcoholisme. Of ze plegen zelfmoord omdat ze het niet meer zien zitten. Voor hen had het leven alle glans verloren. Het was waardeloos geworden. Dat is triest, want zulke mensen geloofden niet in het evangelie, de blijde boodschap. Zij bepaalden de waarde van hun leven aan de hand van tijdelijke maatstaven. Misschien hadden ze geen vrienden die zich om hen bekommerden, of ze hadden geen werk of geen geld. Op zich kunnen dit grote problemen zijn, maar bepaalt dat nu de waarde van ons leven? Als we kijken hoe de Bijbel erover spreekt, zien we dat er andere maatstaven worden gehanteerd. Dan blijkt dat het leven niet waardeloos hoeft te zijn als je werkloos bent en je aan de kant gezet voelt. Nee, daar wordt ons leven gezien in het licht van de eeuwigheid. De Heer Jezus spreekt over de brede weg die naar het verderf leidt en de smalle weg die tot het leven leidt. Het is één van die twee. Daarom hebben we vanavond ook maar twee thema's. Waardeloos of waardevol. Meer zijn er ook niet. De Heer Jezus waarschuwt zelf. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Uit die twee moeten we kiezen. Maar dan ook helemaal. Met heel ons leven. Niet alleen zondags, maar ook door de week. Ook buiten de kerkmuren. Ook in de wereld. Daar ligt onze roeping. Om een zoutend zout en een lichtend licht te zijn. We kunnen en mogen ons leven dan ook niet loszien van de wereld om ons heen. In die wereld wordt God echter niet gediend, maar juist de zonde en het kwade. Dat is niet altijd zo geweest. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Ook schiep hij de mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En God zag al wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. Maar de mens wilde zelf wezen als God, kennende het goed en het kwaad. Zo is de mens door de zonde van God afgevallen. En sindsdien gaat de duivel op aarde rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Kwaad en zonde is er sinds de zondeval altijd geweest. Wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. Maar wat we in onze tijd zien, is dat het kwaad steeds meer toeneemt. Of, wat nog erger is, dat het kwade goed wordt genoemd. Denk bijvoorbeeld maar aan homofilie. Bijbelse waarden en normen worden niet alleen overtreden, maar ook verzwegen of zelfs ontkend. De moderne mens ontkent het bestaan van God, die God die ook hun schepper is. En in samenhang hiermee worden de wetten die God zelf ingesteld heeft, niet meer aanvaard. Zo heeft men met het geloof ook de geboden overboord gezet. Wat dit voor gevolgen heeft, kunt men misschien het beste aan de hand van enkele voorbeelden bekijken. Eert uw vader en uw moeder, staat er in het vijfde gebod, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. De catechismus leert ons dat God in dit gebod wil dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen en mij hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het God belieft ons door hun hand te regeren. Onze ouders en allen die over ons gesteld zijn, ontlenen hun gezag aan de Heere zelf. Hij is de auteur, de bron van het gezag. Hij wil zo in zijn wijsheid het gezin en de maatschappij beschermen tegen ongebondenheid en liefdeloosheid. In onze tijd is echter met dit gebod afgerekend. Iedereen is mondig geworden. Kinderen moeten bevrijd worden van de betutteling van hun ouders of onderwijzers, want ze weten zelf het beste wat goed voor hen is. Dit alles staat minder ver van ons af dan we denken. Want hoe zit het met onze eerbied en liefde voor gezagsdragers? Hoeveel kritiek wordt er niet geleverd op predikanten, ouderlingen of diakenen? Wij wijzen, net als de moderne mensen, op de gebreken van gezagsdragers. Wij grijpen dat aan als argument om ze niet te gehoorzamen. Moet je maar eens kijken wat er gebeurt als een leraar op school niet zo goed orde kan houden. Zijn wij dan ook vergeten dat het gezag niet in de mens ligt, maar ontleend is aan de Heer? Waar blijft dan ons geduld met hun zwakheden en gebreken? De roep om vrijheid en gelijkheid bereikt ook ons. En wij, van nature, luisteren we hiernaar, want het klinkt zo aannemelijk en het wordt ons zo mooi voorgespiegeld. Jij wilt toch ook niet belemmerd worden in je zelfontplooiing? Jij wilt toch ook vrij zijn om te doen en te laten wat je zelf wilt? Besef je echter wel dat je verzet tegen je ouders, onderwijzers, de overheid of welke gezagsdrager dan ook, ten diepste verzet is tegen de Heer zelf, de bron van het gezag? Wat voor waarde hebben Gods geboden dan nog in je dagelijkse leven? Bedenk dat de Heer zelf in Deuteronomium 11 zegt: ziet, ik stel u heden voor, zegen en vloek. Zegen, wanneer gij horen zult naar de geboden des Heeren uw Gods. Maar de vloek, zo gij niet horen zult naar de geboden des Heeren uw Gods, en afwijkt van de weg die ik u heden gebiede. Ook de andere geboden worden tegenwoordig niet meer aanvaard. Denk maar aan het zevende gebod, dat ingesteld is om het huwelijk te beschermen en te bewaren. Maar in Nederland kun je al scheiden als het huwelijk duurzaam ontwricht is, en het wordt ontbonden alsof het zomaar een contract is. Bovendien gaan veel mensen helemaal niet meer trouwen, maar samenwonen, want dan heb je helemaal geen verplichtingen meer. Op alle terreinen is men bezig zich te bevrijden van banden die men als knellend ervaart. Seksuele taboes worden overboord gezet, zodat men in vrijheid zijn lusten kan uitleven. Als we de balans opmaken, zien we dat de normen die de Heere ons in zijn woord gegeven heeft, in deze tijd omvergegooid worden. De moderne mens zoekt zijn normen in zichzelf, absolute geboden verdwijnen en alles wordt aangepast aan maatschappelijke veranderingen. Meegaan met je tijd heet dat, maar het gevolg is dat alles steeds in beweging is. En dat maakt de mensen onzeker, angstig, zodat de moderne mens weer teruggevallen is in een postchristelijk heidendom. Men heeft geen houvast meer, maar men is afhankelijk van de wisselvalligheden van het lot. Vandaag zus en morgen zo. Maar wat zouden we anders verwachten? Daar waar het licht van de Bijbelse openbaring niet meer schijnt, daar moet het toch wel donker worden. Want zoals we in Efeze 2 lezen, zijn de vreemdelingen der belofte zonder God in de wereld, geen hoop hebbende. Als dit het beeld is van deze tijd, dan is het toch te begrijpen dat dit leidt tot angst, vertwijfeling, ja, zelfs tot wanhoop. En dan te bedenken dat de God die men verwerpt een God is van eeuwigheid tot eeuwigheid, onveranderlijk, een vaste rotssteen. Wat steekt dan die onzekerheid en die angst bovenaf tegen de geloofsjubel van David in Psalm 27? God is mijn licht en mijn heil, wien zou ik vrezen? Dat zegt David niet omdat hij alle geboden volbracht. Nee, zijn heil is verworven door Christus, die in zijn volkomen gehoorzaamheid de wet heeft vervuld en de verzoening heeft teweeggebracht. Dit heil, verworven door Christus, moet ook ons leven richting geven, want anders is het net zo waardeloos als dat van de moderne mens. Christen zijn in naam is niet voldoende, dat moet ook in het leven tot uitdrukking komen. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat ze uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Maar zien we daar nog wel wat van? Een Russische christin zei in een interview het volgende: in Rusland kan iedereen zien wie een christen is, maar in het rijke Westen kon ik dat niet. Er is hier bijna geen onderscheid. De christenen in het Westen hebben een verbond met de tijdgeest gesloten, waardoor het christendom zijn kracht heeft verloren. De grenzen zijn vervaagd. Vele christenen hebben geen eigen stijl en geen kracht in zich om te spreken. Velen zitten gevangen in hun materialisme. Als Russische christin is het bestaan hier in het Westen moeilijk. In dit stukje worden niet de fouten van de wereld om ons heen aangewezen, maar juist die van ons. Hier wijst de beschuldigende vinger in onze richting. Laten wij dan ook bij onszelf nagaan of wij misschien ook ongemerkt meegaan met de wereld. Een wereld van materialisme en egoïsme, waarin je je op alle terreinen kunt uitleven. Vrijheid en ongebondenheid, dat spreekt ook ons aan. En het gevaar is groot dat van die verleidingen toegeven. Maar kan dat wel als je ziet wat erachter zit, namelijk een loslaten van bijbelse waarden en normen? Daar waar God geboden in het geding zijn, is toch geen compromis met de wereld mogelijk? We kunnen geen twee heren dienen, dat weten we allemaal. Maar blijkt uit de praktijk niet vaak dat het toch gebeurt? Dat kan toch niet? In de Bijbel wordt hiervoor gewaarschuwd. Als het volk Israël toegeeft aan de zonde, moet Jesaja gaan profeteren van het komende gericht. En dan horen we hem zeggen: uw voorzichtig verdrag met de hel zal niet bestaan. Toegeven aan de verleidingen betekent toegeven aan de duivel. Dat maakt het leven waardeloos, want dat leidt tot een zekere ondergang. Het gevaar komt echter vaak ongemerkt tot ons. In de brief aan de Korintiërs wordt de Satan beschreven als een engel in de gestalte des lichts. In die gestalte is hij levensgevaarlijk, ja, hij is als een wolf in schaapskleren. Het kwade lijkt dan zelfs aantrekkelijk. Paulus die spreekt van een verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan. Daarom gelooft niet in iegelijke geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Het erge is echter dat we van nature allemaal luisteren naar die dwaalgeesten. Zijn niet Adam en Eva in het paradijs al begonnen met luisteren naar de slang? En toch hoeft ons leven niet waardeloos te zijn, want de Satan heeft niet het laatste woord. Hij is overwonnen door Christus, die zijn leven aan het kruis gegeven heeft, om gebondenen te verlossen. Christus heeft de kop van de Satan vermorzeld, en zo is hij de enige die ons staande kan houden. Door hem kun je een burger worden van een ander rijk, een rijk van gerechtigheid, liefde en heil. Deze wereld is echter normloos, wetteloos en waardeloos. Ja, het is het rijk waar de Satan overste is. Toch staan we in deze wereld en we hebben er een roeping. We moeten hier leven, maar dan wel als vreemdeling. Wel in de wereld, maar niet van de wereld. Dit komt op allerlei manieren tot uiting. In onze vrije tijdsbesteding, ons eten, ons drinken, de boeken die we lezen, de manier waarop we ons kleden, enzovoort. De wet wordt zo een leefregel der dankbaarheid. Daar moeten de mensen iets van kunnen zien. Dat wandelen naar Gods geboden komt van binnenuit. Het komt voort uit een geloof in de Heer Jezus. Het zijn immers vruchten van geloof. Als dat niet zo is, dan zoek je met al je godsdienst ten diepste toch weer jezelf. Het dreigt namelijk niet alleen het gevaar dat je toegeeft aan de verleidingen, maar het dreigt ook het gevaar dat je alleen uiterlijk leeft volgens de geboden. Maar zonder bekering loopt het strijden voor de waarheid echter alleen maar uit op een moralisme, activisme of wetticisme. Dan krijg je actieve christenen die alleen maar aandacht schenken aan de regeltjes van goed en kwaad. Christenen die alleen maar zien op de woorden, krijgen heel anders. Maar we mogen nooit over het hoofd zien dat in dit verband ook gezegd wordt: gij hebt Christus leren kennen. Christus die de wet heeft vervuld. Zonder hem is ook ons leven waardeloos. Met hem is het leven waardevol. Dan kunnen we te midden van deze goddeloze wereld staande blijven vanuit het geloof in de overwinning die er is in Christus. standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, wetende dat uw arbeid niet te vergeefs is in de Heren. Ik dank u.
Gedrag van een christen nagaat, en met een christen bedoelen we iemand die met zijn geloof werkelijk ernst maakt, zal merken dat hij in vele dingen gelijk handelt als een niet-christen. Daarover hoeft niemand zich te verwonderen, want in de schrift wordt duidelijk verondersteld of ook uitgesproken dat een groot stuk van ons gedrag herkenbaar is voor een niet-christen. We lezen dat een christen geen aanstoot moet geven aan Joden en Grieken. Hij behoort bedacht te zijn op wat behoorlijk is, niet alleen voor het oog van de Heere, maar ook dat voor van de mensen. Hij moet zich behoorlijk gedragen ten aanzien van hen die buiten staan. We moeten eerbaar wandelen, betamelijk handelen en niemands gevoel kwetsen. Dat alles gaat natuurlijk niet wanneer er geen duidelijke overeenstemming mogelijk is in het optreden van christenen en niet-christenen. Het kruis van Christus is een aanstoot voor de Joden en een ergernis voor de Grieken. Maar het is ook mogelijk door de geest een dienstknecht van Christus te zijn en daarin juist welgevallen bij God en achting van de mensen te ontvangen. Christus heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Het geheel andere van een christen ligt allereerst in het feit dat hij een ander innerlijk heeft ontvangen. Hij heeft Christus leren kennen en daardoor vernieuwt zich zijn denken. Zijn leven krijgt een andere richting die als navolging van Christus aangeduid kan worden. Ook daarin doet hij geen vreemde dingen door Christus leven na te bootsen. Maar hij wordt een navolger van Christus door de ander te zoeken en niet zichzelf. De gezindheid die er in Christus was toen hij op de aarde te komen niet zichzelf, maar de ander zocht. Filippenzen 2 vers 5. Paulus heeft gezegd dat een christen geheel anders is, omdat hij Christus heeft leren kennen. Dan blijft dat anders zijn niet tot het innerlijk leven beperkt. Een christen gelooft in God en brengt zijn dankbaarheid tot uiting in speciale vormen. Onder andere door de zondag te heiligen, elke dag te bidden en te danken, uit de schrift te lezen, door psalmen en christelijke liederen te zingen. Doe jij dat ook? Of zeg je, ja, zondags ga ik naar de kerk, maar dan heb je het ook gehad. Maar binnen en danken, thuis, doe ik het wel. Maar op school of op mijn werk, niet. Dat durf ik niet. Staat zo raar. Iedereen kijkt naar je. Ben jij een christen en ga je zo door het leven? Heb je dat geleerd uit Gods woord? Je mag en kan nu nog veranderen. Kom er toch eerlijk vooruit. Het is misschien wel eens moeilijk, maar ga toch als een eerlijk, oprecht christen door het leven. Niet alleen zondags, maar ook door de week. Eens moet je rekenschap van je leven doen. Dan sta je daar voor God en heb je berouw over je levenswandel. Ga nu nog terug. Het kan nog. Eer het te laat is. God roept jou. Roep jij hem, geef hem antwoord en doe wat God van je vraagt. Een christen wordt juist vaak herkend aan zijn kerkgang of aan zijn vrijmoedigheid om voor het eten te bidden of te danken, terwijl het gros van de mensen dat nalaat. Een christen weet dat hij de naam van God niet ijdel mag gebruiken. Een christen weet dat hij eerst het koninkrijk van God moet zoeken. Dat betekent in de praktijk dat hij gelet op de omstandigheden aan een hoger waarde toekent dan aan de ander. Het bezitten van geld en goed kan niet bovenaan de lijst spreken. Mogelijk zal hij alles laten schieten om zijn geloof in God niet ontrouwd te worden. Zo leven er duizenden christenen in gevangenissen en werkkampen, omdat zij weten dat de navolging van Christus het lijden niet ontweken mag worden. Wat een zegen dat wij als christenen het woord nog vrijuit mogen horen en Gods woord elke zondag nog gepredikt mag worden. Staan wij daar wel eens bij stil? Of neem je het als een gewoonte aan dat je het woord nog in vrijheid mag zoeken? We moeten God daarvoor danken dat wij nog steeds het woord in vrijheid mogen doorzoeken. We leven in een drukke en gejaagde tijd. Geen tijd, zeggen we vaak. Ook geen tijd om met Gods woord bezig te zijn. Daarom is het goed om dagelijks gemeenschap te zoeken met de Heere, ook in gebed, en Gods woord te onderzoeken. Smeek hem of hij je wilt inleiden in deze waarheid Gods. Elk woord van God heeft onvermoede schatten in zich. Zoek de Heere in gebed. Zeg hem alles wat in uw hart is. Wees waarachtig verlangend naar de openbaring van die gezegende helsfontein, Jezus Christus in uw ziel. We zullen niet te verontschuldigen zijn als we overal tijd voor hebben. En geen tijd om dagelijks, al is het maar een half uur, de Heere te zoeken in stilte. Lees toch Gods woord getrouw elke dag. Geen tijd voor God en wel tijd om naar de film te gaan. Geen tijd voor God en wel tijd om je eigen toekomst op te bouwen. God heeft wel tijd voor jou. Ga dan tot hem. Eer het te laat is, hoor dan zijn roepstem. Kom. Wat verstaat de Bijbel onder de eindtijd? In de hof van Jozef van Arimathea is een graf geopend. Het graf van de zoon des mensen, die tegelijk de zoon van God was. Sinds de dag van Pasen is er verbinding tussen de hemel en aarde en is er hoop voor ons door onze zonde afgesloten bestaan. Een ware christen mag weten, door de genade van de Heilige Geest, van het ontzaglijk gebeuren van de wedergeboorte. Een christen mag weten van de tweede geboren zijn tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Daarom leeft een christen niet op een eind aan, maar leeft hij naar het grote begin van de toekomst van onze Heer Jezus Christus. De Bijbel is niet een boek voor de laatste dagen van de wereldgeschiedenis, maar een boodschap voor alle tijden. We hebben allen een persoonlijke bekering en vernieuwing nodig. We hebben allen nodig om blijvend vermaand en bemoedigend te worden. In alle tijden zien we immers dwaalleer opkomen, horen we van verleiding, verloochening en afval. Toch mogen we niet vergeten en niet ontkennen dat er een voortgang te bespeuren valt in de geschiedenis. Niet een vooruitgang, maar een voortgang. In het kwaad, in de zonde, in allerlei dingen. In het boek Openbaring zien we dat op een aangrijpende wijze. In dat boek kunnen we zien dat de laatste dag dichterbij komt. Leven we daar naartoe? In hoofdstuk 14, vers 15 wordt gezegd dat de oogst rijp is geworden. Dan zendt de engel zijn scherpe sikkel uit en oogst hij de trossen van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. Dan haalt Christus niet alleen de oogst binnen van zijn in het verzamelen van zijn uitverkorenen, maar er vindt ook de oogst van de ongelovigen plaats. De zonde en het kwaad krijgen gelegenheid om zich voluit als zonde en kwaad te openbaren. Openbaring 22, vers 11. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. En die vuil is, dat hij nog vuil wordt. Als de gemeente van Christus iets mag weten van het verlangend uitzien naar de komst van de grote dag, zal zij haar roeping verstaan om het evangelie te verkondigen aan alle creaturen, aan alle rassen, aan alle mensen van welke huidskleur ook, aan sterken en zwakken, aan gezonden en zieken. Welke levenshouding in de eindtijd? Onze levenshouding dient gekenmerkt te zijn door waakzaamheid en werkzaamheid. Als Christus spreekt over de laatste dingen die gebeuren gaan, roept hij bij herhaling op tot waakzaamheid en werkzaamheid. Dan roept hij ons niet op om voortijdig de woestijnen te vluchten of over te geven aan allerlei toekomstvisionen. In de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden worden wij geroepen om de levensverbinding met Christus te zoeken en in de nacht van de tussentijd te blijven waken. Zo werk dan, want gij weet de dag niet, noch de uren in de welke de Zoon des Mensen komen zal. De onbekendheid van de dag des Heren moet ons een voortdurende prikkel zijn tot waakzaamheid. In de gelijkenis van de talenten roept Christus ons op om met de talenten die wij gekregen hebben te woekeren. Dat betekent bezig te zijn met de goederen die hij voor ons heeft achtergelaten. We denken aan het evangelie dat ons toevertrouwd is, aan de belofte van het evangelie waarop wij ons in oprecht geloof mogen verlaten. Het betekent ook de Bijbel lezen in het licht van de wederkomst. Het betekent ook in alle getrouwheid bezig te zijn met de taak die wij gekregen hebben. Het is ook niet van belang op welke plaats wij staan. Of het nu werk is in de fabriek, of op school, huishouden of evangelisatiepost. Eén ding mogen we weten, sinds de dag van Pasen is onze arbeid niet ijdel, niet vergeefs in de Heere. Doch laat ons goeddoende niet vertragen, want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Onze levenshouding in de eindtijd zal in het teken staan van lijden en vervolging en een christelijke hoop. In een wereld van lijden en geschondenheid, van uitzichtloosheid en schijnbare zinloosheid, weet de Christus door de genade van het geloof dat het niet blijft zoals het is. Daarom is het laatste woord niet aan de geschondenheid en het lijden, niet aan de uitzichtloosheid en de schijnbare zinloosheid, maar aan Christus die alle dingen nieuw zal maken en de zijne zal opwekken ten laatste dagen, ook door zijn lijden en geschondenheid. Zij zullen met hem opstaan in een volstrekt nieuw leven. En nu, wat is jou, mij, uw toekomst. Toekomstverwachting, wat verwachten wij daarvan? Wij zijn pas het jaar 1984 ingegaan. Wat zal dat jaar voor ons zijn? Voorspoed, tegenspoed, ziekte, gezondheid, leven of dood. Wij zijn geneigd om er overheen te leven. En toch moeten wij allen steeds met die vraag bezig zijn. Kan ik God ontmoeten? Ook een van ons kan dit jaar uit het leven weggenomen worden. En dan moet je rekenschap van je leven afleggen. Staan wij daar wel bij stil? Wie zijn wij voor de Heere in onze gedachten leven, onze diepste verlangens, in woorden en daden, en dat alles gezien in het licht van Gods volmaakte liefdewet? Wat hebben wij te verwachten van ons kerkelijk leven, als we zien op de heersende toestanden, op de verdeeldheid, de liefdeloosheid? Dan hebben we te verwachten dat de Heere ons moe wordt. Dan moet het ons een groot wonder zijn dat de kerk er nog is. Dan moet het ons nog verwonderen dat we nog in gelegenheid zijn om het woord elke zondag nog te horen. We mogen niet zeggen dat de Heere niet meer werkt in onze kerken, waar de kracht daarvan verloochend wordt en de vruchten des geestes gemist worden. Als de koning in zijn schoonheid wordt gezien, als het woord opgaat en kracht doet in onze harten, dan is er een gezegende tijd. Mogen wij dan allen zo door het leven gaan in deze tijd als een oprecht christen, welzalig, die bij dagen en bij nachten Gods wil bepeinst en hem als hoogste goed van harte zoekt met ingespannen krachten. Dank u.
Wij willen Joni en ook Rita hartelijk bedanken voor het vele werk wat ze gedaan hebben. En ze hebben toch maar weer zo'n onderwerp in elkaar gezet. Maar zij hebben veel werk aan een onderwerp besteed. En nu verwachten wij eigenlijk ook van jullie dat jullie je medewerking verlenen op deze avond. En wel voor punt 10 van het programma, namelijk de enquête. Daar hebben wij 8 mensen voor nodig van 8 verschillende verenigingen. En met die 8 mensen en nog een paar gaan wij dan een enquête in elkaar draaien. Nou zou ik zeggen, zometeen, dan lees ik dat af, dan wil ik graag dat die 8 mensen, dat die naar voren komen. Dan gaan ze even met ons mee naar hierachter en dan worden ze even geïnstrueerd over de spelregels en alles. Dus straks zal ik dat even doen. Wij gaan zometeen zingen. En tijdens dat zingen dan wordt er een collecte gehouden. En wij hebben dat bestemd vanavond voor Woord en Daad. En dat is een Woord en Daad heeft een project in Haiti. Er zijn 2 dorpen in het platteland en een ziekenhuis in een krottenwijk. En daar verlenen hun steun aan. En dan willen wij voor dat project willen wij vanavond ook collecteren. Dus ook van harte bij u aanbevolen. Dan wil ik nog wijzen op het gastenboek wat hier ligt. Dat elke vereniging kan zijn handtekening zetten. Ter verklaring dat hij dus aanwezig geweest is vanavond in ons gastenboek. Dan wil ik nu vragen wie er van elke vereniging mee wil doen aan de enquête. Als die even naar voren willen komen. Kom maar. Ik zou zeggen, gaan we even daar zitten en zingen terwijl het op zal. Nou, ik dank jullie dat jullie je medewerking willen verlenen. En dan willen we nu dus zingen, Psalm 146, vers 3 en 8. En dat staat afgedrukt in het programma. Daarna zal het dus pauze zijn. En ik denk aan ongeveer 5 voor 9, uiterlijk. 10 voor 9, 5 voor 9 om weer te beginnen. Volgen met het zingen van Psalm 65, vers 1 en vers 5. Dus Psalm 65, vers 1 en vers 5. Thank you. Nou wil ik u bekendmaken dat de uitslag van de collecte, de opbrengst daarvan, is geworden 345 gulden. Dat is een mooi bedrag. Daar willen we u allemaal hartelijk voor bedanken. Na aftrek van de onkosten zal het resterende gedeelte overgemaakt worden aan Woord en Daad. Dan hebben wij nog een felicitatie binnengekregen, schriftelijk. Dat staat niet op het programma, maar ik wil het toch even voorlezen. En die is namelijk van de zondagsschool. Beste jeugdvereniging, heel hartelijk dank voor de uitnodiging om op jullie jaarvergadering aanwezig te zijn. Enkele van ons hopen de vergadering te bezoeken. Een hartelijke felicitatie namens het bestuur van zondagsschool Abadja. Tevens een goede en gezegende avond toegewenst. Wij willen de zondagsschool hiervoor bedanken. Nou, zijn er ook nog andere verenigingen misschien die nu de gelegenheid willen aangrijpen om ons te feliciteren? We vragen natuurlijk niet om een felicitatie, maar ja, dat is toch wel eens de gewoonte om op een jaarvergadering felicitatie uit te brengen. En dan wil ik de jongensvereniging, die wil ik daarmee laten beginnen. Is er soms iemand van de jongensvereniging, van de jongensclub, die dat wil doen?
Deze felicitatie is van de jongensclub van 9 tot 12 jaar. Als jullie jongere broers wensen we jullie geluk met deze jaarvergadering. We vinden het fijn dat ook wij een uitnodiging kregen. We hopen dat jullie veel leren met jullie bijbelstudie tot eer van God. We wensen jullie nog veel goede en gezegende jaren toe.
Hartelijk bedankt. We willen de jongensclub hartelijk bedanken voor deze felicitatie. Zijn er soms nog andere?
Namens jeugdvereniging De Kandelaar uit Oudekerk aan de Amstel willen wij toch op deze mogelijkheid nog eventjes daar gebruik van maken om jullie namens onze jeugdvereniging hartelijk te danken voor de uitnodiging die we gekregen hebben. We hebben daar met een aantal gehoor aangegeven en we zijn blij dat we in jullie midden mogen zijn hier. Ons rest daarnaast nog te danken voor de inleidingen die ook wij vanavond hebben mogen horen. Op zich is dat natuurlijk een beetje een bijzondere manier om dat door twee eigen jeugdverenigingsleden te laten doen op dit soort bijzondere vergaderingen. Meestal wordt er dan een spreker uitgenodigd. Maar het was een leuk idee en ik wil van onze kant dan ook de inleidsters hartelijk dank zeggen voor de woorden die zij tot ons gesproken hebben. Wij wensen jullie voor de rest voor het komende jaar nog een gezegend jaar toe. Ik hoop ook dat de heren wil werken onder de jeugd van deze gemeente. Wij mogen dat weten op grond van het Gods woord dat de Heilige Geest nog wil werken. En ook in harten van jonge mensen van onze kant een gezegend jaar toegewenst.
Kodok, hartelijk bedankt voor deze welmenende woorden uit Oudekerk en Amstel. Als er verder nog verenigingen zijn van onze gemeente misschien. Anders gaan we over naar het volgende punt van het programma. Dan willen we nu Gijske de enquête laten verzorgen.
Er staat nu dus een enquête op het programma. Daar zal ik even iets over uitleggen. Enquête, dat betekent letterlijk mening vragen aan een ander. En daar waren we ook zeer benieuwd naar, die mening van de ander. En dan bedoelen we de andere jeugdverenigingen. Er zijn een aantal vragen door ons opgesteld naar aanleiding van de onderwerpen, althans het heeft ermee te maken, want die vragen die zo bij je naar boven kunnen komen. Die vragen worden beantwoord door degenen die net naar voren gekomen zijn. Hartelijk bedankt voor jullie medewerking. Er zijn 8 vragen. De jeugdvereniging geeft op deze vragen ook een antwoord, als die personen geweest zijn. Misschien niet zo leuk, maar dat doen we dus in de vorm van een gedicht of een stukje uit de Bijbel. Of iets door met elkaar iets te zingen met de jeugdvereniging. Nu geef ik dus het woord aan Adrie Fris. Die spreekt namens de jeugdvereniging van de Gereformeerde Kerk hier uit Milhannis. Ik zal even de vraag nog voorlezen, Adrie. Er zijn vandaag de dag problemen waar niet direct een antwoord voor in de Bijbel te vinden is. Kan de Bijbel ons in die problemen tot een richtsnoer zijn?
Waarom wordt er in de wereld zoveel geleden? Met name door gehandicapten, eenzamen en mensen in de derde wereld. Wat kan men hieraan doen? Men kan net als hier een actie van woord en daad toepassen. Maar ook uit de Bijbel kunnen we daar een heleboel aan doen. Door deze mensen als onze naasten te beschouwen. En zo hen helpen voor een betere toekomst. En dat wou ik even zeggen hier. Dank u.
Vertrouwen. De Bijbel is het boek des levens, waar ik mijn rust en troost in vind. Het kompas van het schip met de gegevens, waarop ik vaar door weer en wind. Wanneer een stormvloed op komt steken, vertrouw ik biddend op uw woord. Reeds voor ik u om hulp durf smeken, heeft u mijn zuchten al gehoord. Uw woord geeft zich en schenkt mij krachten te varen op de oceaan. Doch als ik vertrouw op eigen krachten, zal ik in een orkaan vergaan. Och, mocht een zee mij overstromen, dan werp ik op hoop mijn anker uit. Mijn God, wat mij zal overkomen, uw woord gaat mee, red gij mij uit.
Marian en Adrie, hartelijk bedankt. Dan gaan we over tot vraag 2. Vraag 2 luidt: het leven heeft voor veel mensen weinig of geen enkele zin. Als wij met die mensen in aanraking komen, hoe moeten wij hun dan duidelijk maken wat de zin van het leven is? Ad Laarman uit Alphen aan de Rijn hoopt hier een antwoord op te geven.
Het is heel moeilijk om met mensen die werkelijk de zin van het leven niet meer inzien, het zogezegd niet meer zien zitten, in contact te komen. Meestal zijn zij geheel in zichzelf gekeerd en hebben alleen nog maar oog voor hun eigen zorgen en problemen. Daarom is het zaak dat wij proberen deze mensen hier overheen te laten kijken en op God te laten zien. Dit is dubbel zo moeilijk als wij zelf de bron van het leven, de levensbron, niet kennen. Als wij zelf inzien in welke staat wij van nature leven en ook hebben mogen beleven welke verlossing daaruit mogelijk is, dan weten we dat we hen voor wie het leven waardeloos geworden is, op Christus mogen en moeten wijzen. Immers is hij voor de zulken gestorven.
Ik wil lezen Jacobus 1, vers 19 tot en met 27. Daders en niet alleen hoorders. Zodan, mijn geliefde broeders, een eigenlijk mens er als om te horen. Traag om te spreken, traag tot toon. Want de toon is manswerk, Gods gerechtigheid niet. Daarom afgelegd hebbende alle veiligheid en overvloed van boosheid, ontvang met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En zij daders des woords en niet alleen hoorders. Uzelf met valse overlegging bedriegende. Want zo iemand een hoorder is des woords en niet een dader, die is een man gelijk welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in de spiegel. Want hij heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan en heeft terstond vergeten hoedanig hij was. Maar die inziet in de volmaakte wet die de vrijheid is en daarbij blijft, deze geen vergetelijke hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks. Deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Indien iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, deze godsdienst is ijdel. De zuivere en onbevlekte godsdienst van God en de Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.
Mieke en Art Aupeer, bedankt. Vraag 3. Hoe moeten wij ons opstellen ten opzichte van de welvaart? Deze vraag hoopt Kees Versluis uit Ameide te beantwoorden.
Welvaart, daar kunnen we denk ik twee kanten mee op. De Heer Jezus zegt zelf in zijn woord dat de rijken bezwaarlijk ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. Dat is niet in wezen geen fout of oorzaak, die rijkdom of die welvaart, maar het probleem of het gevaar is dan dat die rijke of die welvarende zijn hart erop stelt en daardoor zijn afhankelijkheid van God verliest. Maar aan de andere kant denk ik dat we het ook positief kunnen waarderen. Als de welvaart er niet was, zou ik hier waarschijnlijk vanavond ook niet zijn. Dankzij die welvaart hebben wij wat dat betreft ook veel meer mogelijkheden. En ik denk dat de mogelijkheden ook om met het evangelie in aanraking te komen. En mogelijkheden ook om anderen met het evangelie in aanraking te brengen.
Kees, bedankt. En nu hoop als jeugdvereniging iets te zingen. Zo komen we inmiddels bij vraag 4. Is kritiek en verzet tegen gezag geoorloofd en hoe bepaal je de grenzen hiervan? Harm Schuttel van Oude Kerk aan de Amstel.
Ja, ik heb het antwoord gezocht in de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 36. Ik wil eerst daar het begin van lezen. Er staat: wij geloven dat onze goede God uit oorzaak der verdorvenheid des menselijke geslachts koningen, prinsen en overheden verordend heeft, willende dat de wereld geregeerd worden door wetten en politieën, opdat de ongebondenheid der mensen bedwongen worden en het alles met goede ordonnantie onder de mensen toegaat. Dus wij kunnen stellen dat de overheid is dus om ons te beschermen. En dan lezen we nog verder in het artikel: en ieder is schuldig zich naar de overheden te onderwerpen, hun eer en eerbied toe te dragen en hun gehoorzaam te zijn in alle dingen die niet strijden tegen Gods woord. Dus we moeten de overheid in alle dingen gehoorzaam zijn, alles wat zij ook gebiedt, als het maar niet strijdt tegen Gods woord. Dus kritiek mogen we wel hebben, als het maar opbouwende kritiek is. En verzet tegen de overheid, maar alle gezag, dus ook op school, ouders, kinderen, overheid, onderdanen. Het gezag, dat moeten wij altijd dus eerbiedigen. Tenzij het strijdt tegen Gods woord. Dat haal ik uit dit artikel. Ik denk dat dat wel het juiste antwoord is. Ja? Goed.
Harm, bedankt. En Rien zal uit de Bijbel nog voorlezen wat er over gezegd wordt.
In de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 2, vers 13 en 14 lees ik: zijt aan alle mensen ordening onderdanig, om des Heeren wil, zij de koning als opperste machthebbende, zij de stadhouderen als die van hem gezonden waren tot straf ter kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen. Want alzo is het de wil Gods dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen. In vers 18: gij huisknechten, zijt met alle vrezen onderdanig de Heeren, niet alleen de goede en de bescheiden, maar ook de harden. Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor Gods waardigheid verdraagt, leidt het ten onrechte. In hoofdstuk 3, vers 1 lees ik: desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigene mannen onderdanig, opdat ook, zo enige de woorden ongehoorzaam zijn, zij door de wandel der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden. 1 Petrus 5, vers 5. Daar lees ik: desgelijks gij jongen, zijt de ouden onderdanig, en zijt allen elkander onderdanig. Zijt met de ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u, zijt nuchteren en waakt. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wien hij zou mogen verslinden, dewelke wederstaat, vastzijnde in een geloof, wetende dat dezelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is volbracht wordt.
Kees Colijn uit Werkendam hoopt voor ons vraag 5 te beantwoorden. Waarin is deze tijd waardevol?
Omdat het bovenal genadetijd is. God roept ons door middel van zijn woord. Iets waardevoller bestaat er niet als Gods genade. Dat wij in deze tijd christen mogen zijn tot zijn eer.
Hoe zit het met de rente? Ze lopen door de straten van de stad Ze praten over drugs en over vrouwen. Hun moeders hadden nooit gedacht dat ze hun handen niet meer zouden vouwen. De Bijbel ligt als alle andere boeken meest ongelezen in de kast. Maar op de hoeken van de straten getuigen een paar heilsoldaten. Ze zingen over hopeloos verloren mensen die redding kunnen vinden bij de Heer. We hebben gauw kritiek, maar wie vertelt hen verder van de Heer ook alweer? Wie wijst verloren mensen op het kruis? Wie loopt een avond huis aan huis? Wie draagt verloren mensen op aan God? Wie boekt een beetje in op zijn genot? Er is een heiland die ons dat komt vragen, of wij zijn woord wel hebben uitgedragen. Of wij gewoekerd hebben met talenten. Waar is uw kapitaal? Hoe zit het met de rente?
Ook Adjan en Kees weer bedankt. Vraag 6 beginnen we met een gedicht om misschien de vraag wat beter te begrijpen.
Ken ik die grenzen? Ik breng mijn jaren door als een gedachte. Ik denk niet door, ik leef maar voort. Ik zweef maar wat, ik meet mijn krachten. Ik denk te blijven leven, enzovoort. Ik ben zo dom, ik denk dat 80 jaar mijn deel zal zijn. En dan nog wat. Ik lees ook wel van 70. Ik weet ook dat mijn buurman er maar 40 had. Maar ja, wat zegt dat mij? Ik voel me goed gezond. Een ongeluk? Och, die kans is 1 op 1000. Verdrinken? Och, ik zwem de wereld rond. Een ziekte? Och, het leven is zo bruisend. Ik durf te leven, ik kan de wereld aan. Ik durf het op te nemen tegen alle mensen. Ik leef alsof de wereld nooit meer zal vergaan. Durf ik de wereld uit? Ken ik die grenzen?
De vraag is, een mens moet zichzelf zijn, wordt vaak gezegd. Hoe sta je daar tegenover? Cor Burggraaf uit de Meerkerk, geef hier een antwoord op.
Een mens moet zichzelf zijn. Hier staat u en jij en ik in willekeurige situaties in de maatschappij. En dan moeten wij onszelf zijn. Onze roeping als christen verstaan om altijd onwillekeurig waar en hoe onszelf te zijn. En hoe vaak, en eigenlijk misschien wel altijd, moeten wij dan tot de conclusie komen dat we onszelf bijna nooit zijn. Dat we steeds falen in de opdracht die God ons geeft om te staan en onszelf te zijn als een christen. Maar hoe gelukkig is het dan ook dat God in onze Heer Jezus Christus zo heel dicht bij ons is gekomen en daarom ons ook begrijpt in alle mogelijke, moeilijke en donkere situaties die in ons leven op ons af kunnen komen. En dan zegt hij bij monden van Paulus ook, wees dan in geen ding bezorgd, maar laat al uw begeerten in alle moeilijke situaties en alle vragen die we zowel oud als jong kunnen hebben, door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En dat belooft God ons in het volgende vers. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw hart, jouw hart, waren in Christus Jezus. Hij wil ons helpen, heel ons leven door. En daarin op aansluitend, als wij dan bedenken, ook wat dus in dat gedicht naar voren kwam, ons leven, een gedachte, een ogenblik, en dan zal het zijn het een of het ander, goed of kwaad. Laten we dat allemaal goed bedenken. En nu kunnen we onszelf niet redden. Maar God heeft Christus gezonden, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben.
Ik dank.
Cor, bedankt voor je antwoord. We hopen nu als jeugdvriend te zingen Psalm 143, vers 10. Zijn we aan vraag 7 toegekomen, die luidt: hoe kun je het beste je christelijke levensovertuiging in je omgeving belijden? Arjan Dorst uit Spijkenisse.
Toen ik de vragen las waarop ik een antwoord moest geven, toen kwamen er twee tekstgedeelten uit de Bijbel in mijn gedachten. En het eerste gedeelte is iets uit de brief van Petrus, 1 Petrus 1... En daarvan het derde vers, daar staat: geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Ik denk dat dit een heel belangrijk tekstgedeelte is. Door de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden heeft hij ons opgewekt tot een levende hoop. Een levende hoop, dat is nou precies iets wat de rest van de wereld niet kent. Een levende hoop die wij wel mogen kennen, door onze Heer Jezus Christus. En dan zie je het verschil tussen de wereld en tussen een echt christen. Het wereld wat gekenmerkt wordt door het doemdenken. Mensen die het niet meer zien zitten omdat alles er zo zwart uitziet. En dat een christen dan mag weten: maar ik heb hoop voor de toekomst door de Heer Jezus Christus. Het tweede gedeelte waar ik aan dacht, is een tekst uit 1 Thessalonicenzen 5. En daarvan het 16e vers. Daar staat: verblijd u ten alle tijden. Dat is een eis die God aan de mensen stelt. Verblijd u ten alle tijden. Ik heb wel eens gehoord dat het in het Grieks het zo staat dat het aan de ene kant een eis is, maar aan de andere kant het ook duidelijk wordt dat het een gave is die God geeft. Het verblijd zijn. De wereld heeft in deze tijd ook een tijd van blijheid. Maar dat is meer een platvloerse blijheid. Een christen kan echt blij zijn en hoeft daarbij geen masker op te zetten. Hij mag blij zijn omdat hij weet, of weten mag, dat hij verlost is door het bloed van de Heer Jezus. En dat kenmerkt ook weer het verschil tussen de wereld en een echte christen. En ik denk daarom dat het belangrijk is dat we de Heere God bidden om de gave van blijdschap, zodat we die aan de wereld kunnen laten zien. Dank u.
Arjan, bedankt vast. Jos, lees u nog een gedicht voor.
Wie zonder zonde is, vel niet te snel uw oordeel over anderen. Een woord is zo gemakkelijk gezegd. Het maakt de menig mens ten onrecht slecht. Er moet bij ieder van ons veel veranderen. Kunt u oprecht voor heel de wereld zeggen: mijn leven is een voorbeeld zonder smet. Mijn wandel is de juiste, ik leef net. Daarmee kan ik bij God slechts eer inleggen. Zelfs onder de rechtschapenen is er geen die in een kring met Jezus om de kwaden zich bukken kan zonder zijn schild ziel te schaden en zeggen: Heer, ik werp de eerste steen.
De laatste vraag. Hebben wij nog toekomstverwachting als gedacht wordt aan kernwapens, abortus, euthanasie en de islam? Roeland Reinders geeft hier een antwoord op. Uit Rotterdam-West komt hij.
Nou, ik denk wel dat de toekomstverwachting is. Want er staat in de Bijbel: we zullen horen van oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen, pestilentiën. Dus God bereikt ons voor op een toekomst die erg moeilijk en gevaarlijk is. Maar we moeten toch doorgaan en zien op Hem. Die zegt: ik kom om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het volk dat daar het wreed geveld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid.
Een blik in de toekomst. Wij moeten voort, er is geen oponthoud. Het nieuwe jaar volgt het oude op zijn schreden. En schuchter zullen wij weer verder treden, zolang de polsslag slaat bij oud en jong. Er is geen uitzicht, het venster is beslagen. De mist maakt rondom ons de wereld klein. Wordt het een jaar met jammer, angst en pijn? Een tijd van oorlog, hongersnood en plagen? Godloze machten zullen verder gaan, om heel de wereld in hun greep te krijgen. Van recht en naaste liefde moet men zwijgen. De leer van Christus heeft nu afgedaan. Wij moeten voort door Sodoms wufte straten. En onze ziel wordt dagelijks gekweld. Wij huiveren van al dat groot geweld. Van vijandschap waarmee zij Christus haten. Hoe zullen wij het nieuwe jaar doorleven? Zoals eens Israël in de woestijn? De Heere God wou in hun midden zijn, om alle noodruft elke dag te geven. Hij gaf de vuurkolom in donkere nacht, om bij dit licht de goede weg te vinden. Een wolkolom bedekte zijn beminden, als het zonnevuur hen anders had versmacht. O, zie op hem die u de weg zal wijzen. Zijn woord beschrijft hoe ieder dient te gaan. Wie hem volgt, komt in het land der rusten aan, om daar voor eeuwig schere naam te prijzen.
Wilma en Roeland, ook nog hartelijk bedankt. En verder nogmaals dank aan alle medewerkers van deze enquête. En Wilma heeft net al gezegd, we moeten voort. En dan willen we jullie ook allemaal toewensen wat we net gezongen hebben. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leid mij in een effen land. Dat we daar ook veel om mogen vragen allemaal.
Ik ben zo pas blijven zitten. Voorzitter, het was ook niet direct de vraag die u stelde of er nog mensen van de kerkraad waren die een felicitatie zouden willen spreken. U vroeg naar verenigingen en die heb u gehad. Maar misschien heb u toch ook wel de kerkraad bedoeld. En ik dacht, ik zal maar blijven zitten tot ik toch aan de beurt ben. Namens de kerkraad wil ik u van harte feliciteren met deze jaarvergadering. En ik hoop dat datgene wat jullie in het verleden, in het afgelopen jaar bestudeerd hebt uit Gods woord, en je bent ook met de belijdenis, met de Nederlandse geloofsbelijdenis bezig geweest, dat dat in het leven van alle die eraan deelgenomen hebben ook vrucht mag dragen. Uiteindelijk, het is een goede zaak om met het woord van God bezig te zijn, maar het is beter nog om het woord van God in het hart te bewaren. Je kunt er met elkaar over spreken, en dat is ook door de Heere zelf zo gewild, Ook in de onderlinge overleggingen en de besprekingen kunnen wij komen tot een beter inzicht in het woord van God en kunnen we elkaar ook wijzen op dat ene nodige. Maar een stap verder gaat nog wat Maria deed toen de herders bij haar geweest waren en het kindeke aangebeden hadden. En we lezen het later in het leven van Maria nog een keer. Als de Heer Jezus 12 jaar oud geworden is, zij bewaarde al deze dingen tezamen in haar hart. En dat wens ik jullie ook van harte toe. En God geven dat je op het werk dat nu weer gaat beginnen in het nieuwe seizoen, en dat je nu ook voorlopig nog even voort mag zetten in het bestaande seizoen, dat dat ook zijn rijke zegen mag dragen. Ik stel voor dat we, voordat we gaan eindigen, nog met elkaar zingen. En ik denk dat dat ook wel toepasselijk is op alles wat we vanavond gehoord hebben. Er zijn nog wel wat dingen genoemd. Ik moet zeggen, ja, kon ook niet anders. Vele dingen zijn even genoemd, maar als je zo zit te luisteren, dan heb je de gedachte, ja, er is natuurlijk nog veel meer van te zeggen. Ja, veel meer ook voor de situatie waarin jullie vandaag jeugd zijn. Veel meer dan vroeger misschien nog wel heb je nodig het licht van Gods genade. Er zijn veel meer problemen waar je vandaag voorgesteld wordt. Dingen die ingrijpend zijn in je leven en nog ingrijpender kunnen worden in de toekomst. En daarom het is voor ons allemaal van geweldig belang dat we die geest hebben. Psalm 143 heeft er al van gesproken en we hebben het zo pas nog een keer gehoord. Die geest moet ons leiden, die geest moet ons leiden in een effen land. Laten we er ook met andere woorden nog een keer biddend om zingen. Psalm 25, het tweede vers. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Deze jaarvergadering van onze jeugdvereniging met de belangstellenden samen nog weer tot u komen en uw naam met dankzegging erkennen. Heren, we hebben vanavond deze vergadering mogen hebben. We hebben mogen horen naar diverse dingen waarbij uw woord toch als leidraad, als gids gezocht werd. Heren, en alleen dan kan het ook goed gaan. Alleen dan als uw woord tot een gids, als uw woord tot een lamp voor onze voet en een licht op ons pad is. Dan zullen we het spoor kunnen houden en dan zullen we niet afdwalen. Daarom wij bidden van u, Heren, Geef dat we het van u en van het getuigenis van uw geest in de schriften mogen leren verwachten. Er zijn heel wat dingen aangestipt vanavond. Vragen gesteld, vragen met verstrekkende consequenties. Vragen die in deze tijd bijzonder belangrijk zijn. Vragen die op ons afkomen, die op onze jonge mensen afkomen. Vragen die zichzelf aan ons opdringen. En heren, hoe kunnen wij met onze kleine wijsheid, met ons menselijk inzicht, bij zoveel grote problemen het juiste antwoord geven? Waarmede, zo zijn we begonnen, zal de jongeling zijn pad zuiver houden als hij het houdt naar uw woord. Heren, geef dan aan onze jongens en meisjes die genade dat zij hun pad zuiver mogen houden in het licht van uw woord. Wees gij hen tot een leidsman. En laat het woord dat ze bespreken mogen ook hun hart mogen ingaan. Laat het woord in hen een kracht tot zaligheid zijn. En wilt gij hen door dat woord persoonlijk een band geven aan u, de levende God. Want wie zo u de Heere mag kennen en wie als een schaap de stem van de herder mag kennen, om die herder zo te volgen, die gaat veilig. Heren, dan bidden wij dat gij ons verstand wilt verlichten, dat immers duister is. En dat gij onze ogen wilt openen, die immers gesloten zijn van nature. En wilt gij zo in alle dingen uw geest geven. Vergeef ons ook de zonde die we bedreven hebben en bewaar ons voor de zonde. Wilt gij een ieder veilig brengen op de plaats van zijn of haar bestemming? Bijzonder dragen wij hen aan u op die vanavond nog een lange reis hebben te maken. Geef uw beveiliging ook onderweg en geef ons ook morgen een gezegende dag. Morgen is het weer uw dag, Heren, een dag waarop uw woord verkondigd mag worden. Geef dat we het mogen kennen in ons leven. Hoe branden mijn genegenheden om 's Heren voorhof in te trainen. Geef ons dat verlangen, Heren, om uw woord te horen en om te onderzoeken in uw huis. Hoor ons, om Jezus wil. Amen.
Ik heb nog een verzoek van de koster of iedereen zijn programma weer mee wil nemen naar huis. Dat bespaart nog wat werk. En ik wens iedereen een goede reis naar huis toe.